Het is kerstnacht, letterlijk ook. Kerstnacht wordt wereldwijd gevierd. Misschien wel een van de grootste feesten op deze aarde. Miljoenen mensen vieren dit feest vandaag. Afhankelijk van de tijdzone schuift kerst gewoon de hele wereld rond. En iedereen heeft wel op een of andere manier gehoord van het kerstverhaal. Dat God naar de mensen komt in de vorm van een baby, Jezus, die komt om de wereld te redden. Dat is een opmerkelijk verhaal, als je dat even op de keper beschouwt. God die naar de mensen komt in de vorm van een baby om de wereld te redden. Want in alle andere godsdiensten is dat niet zo. In alle andere godsdiensten moet de mens iets doen om God te behagen. Offers, rituelen, maakt niet uit. Het is de mens die probeert bij God te komen. Alleen in het christendom komt God naar ons toe. En dat roept een vraag op. Een vraag die logisch is. Waarom zou God eigenlijk de mensen bezoeken? Het is een vraag die ook in de psalmen, in het Oude Testament, in de Bijbel, vaak gesteld wordt, enkele paar keren. En ik hou wel van de Statenvertaling die dan zegt: wat is de mens dat gij zijne gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Ik hou van die zware taal. Het liefst zou ik er nog mens met SCH lezen. Andere zinnen in de psalmen die zeggen: wat is de mens de sterveling dat gij hem bezoekt? En het geeft de spanning weer tussen een almachtige God en wij stervelingen. En waarom zou God ons bezoeken? Waarom zou een almachtige God, die hemel en aarde geschapen heeft, die ver boven alles staat, die alles kan, jou en mij bezoeken, de mens bezoeken? Is God eenzaam? Heeft hij vriendschap nodig? En als hij ons bezoekt, zouden wij hem dan die vriendschap kunnen aanbieden? Zijn we daar wel goed genoeg in? Of verlangt hij andere dingen van ons als hij op bezoek komt? Wat is zo interessant, wat is zo waardevol aan ons mensen, dat God het waard vindt om ons een bezoek te brengen? Wat bent u waard om een bezoek te brengen? Wat hebt u te bieden? Ik denk dat dat de verkeerde vraag is. Misschien moeten we de vraag andersom zetten. Wat is zo bijzonder aan God, de Almachtige, dat hij jou en mij wil bezoeken, dat hij de mens bezoekt? Wat maakt God zo anders? Ik heb al eerder gezegd, in alle religies is het de mens die dingen moet doen om bij God te komen. En vaak hebben mensen de raarste beelden over God. Dat is al van oudsher zo. De oude goden, Zeus in het Griekenland, of Wodan in ons land, in de Germaanse landen. Dat waren goden die willekeurig met bliksem op de aarde gooiden. En ook in het christendom kom je vaak mensen tegen die denken dat God een straffende God is, met oordeel, verdoemenis en met hel. Is dat het evangelie? Is dat wie God is? En is dat de God die ons wil bezoeken? Dan kan je beter bukken en wegwezen. En wat wil hij dan van ons stervelingen? Gelukkig zit het verhaal zo niet in elkaar. Kerst is een verhaal van God die op bezoek komt, niet met een pakket van eisen en verlangens waar jij aan tegemoet moet komen. Kerst is een compleet andersom verhaal. Er zit niets aan onze kant bij wat jij moet doen of zou moeten doen. Het is een andersom verhaal in de vorm dat het een ommekeer is. En dat begint al met de manier waarop de Almachtige ons bezoekt. Ik zou verwachten, als de Almachtige God van hemel en aarde, die de hemel en aarde geschapen heeft, als die ons bezoekt, stel ik me zo voor dat die komt in al zijn pracht en al zijn praal, in zijn heerlijkheid, zoals ze dat noemen, in zijn glorie, om maar wat Bijbelse woorden te gebruiken. Maar dat die laat zien wie die werkelijk is. Maar hij komt als een baby. Hoe kwetsbaar kan je worden? En een God die zo kwetsbaar wordt, dat is wel een ander verhaal. Ik zou denken, Als God op aarde komt, dan moet hij komen in het mooiste gebouw wat er is. Daar is de pijler gewoon niet mooi genoeg voor. Het mooiste auditorium, het grootste paleis. Laat hem daar maar verschijnen en dan kunnen de hele wereld kan het zien. Maar hij komt in een stal. Het minste plekje. Het schameldak hebben we gezongen. In een stal. In een beestenbende. Ik zou denken, als God komt, dan komt hij met een grote ceremonie, met alle hoogwaardigheidsbekleders, met Barack Obama en noem ze maar op. Laten die heren maar verschijnen en dan verschijnt God daar. Er was een grote ceremonie, er waren duizenden engelen die zongen. Alleen het toneel waar ze verschenen was midden in een veld waar niemand was. Een paar herders. Herders waren de verschoppelingen van die tijd. Het vak herder was een onrein vak, omdat je met dieren en met dode dieren omging. Ze moesten zich altijd weer vijf dagen moesten ze zich reinigen en heiligen. Dus er was een vak wat wij aan gastarbeiders overlaten. Aan de minderen. Een heel andersom verhaal. Zo anders dan wat wij mensen zouden denken. En hij komt niet alleen voor de minsten, hij komt ook voor wijzen. En dat bedoelt de Bijbel met wijzen niet de geleerdheid, maar mensen die naar de hemel kijken en een ster willen zien. Iets aan de tekenen van de hemel zien dat er iets nieuws geboren is en daar naartoe gaan. Mensen die op leiding wachten. Mensen die het van God verwachten. Daar komt hij voor. Met kerst kun je stallen en sterren nooit van elkaar scheiden. God komt in Jezus ons tegemoet en ontmoet hij ons om een ander koninkrijk te laten zien, anders dan deze wereld. En het koninkrijk kenmerkt zich door twee hele simpele geboden. Dat is de grondwet van het koninkrijk van God. God liefhebben en je naaste als jezelf. Hoe simpel kan het zijn? Alleen die woorden die zijn ons zo bekend, ook als een christelijke natie of een land waar veel christendom is geweest, dat we dat allemaal wel weten. Ja, God liefhebben je naast als jezelf. Maar laten we eerlijk zijn, doen we dat? Als ik naar het vluchtelingenprobleem kijk, dan zie ik wel wat andere dingen. Want de vraag is natuurlijk weer, wie is mijn naaste? Nou, gewoon iedereen die God op je weg brengt. God liefhebben en je naast als jezelf is de basis van dat andere koninkrijk. En dat was revolutionair en dat is nog steeds revolutionair. Het betekent een ommekeer. Het betekent een vorm van rebellie. En Maria zingt erover in haar lied. In haar lied van verwachting zingt ze over die ommekeer die gaat komen of die komt. En dat doet ze bij Elisabeth en dat gaat op een bijzondere wijze. In de nieuwe Bijbelvertaling, in de Bijbel in de gewone taal, staat het als volgt. Ik geef alle eer aan God. Ik juich voor hem. Hij is mijn redder. Hij koos mij uit. Mij, een heel gewoon meisje. Nu zal iedereen over mij zeggen, ze is gezegend. Want God die machtig is en heilig, heeft iets geweldigs met mij gedaan. Aan mensen die naar hem luisteren, geeft hij zijn liefde nu en voor altijd. Dus de verwondering. Ze is verbaasd. Maar dan komt die ommekeer, die revolutie. God heeft zijn kracht laten zien. Trotse mensen jaagt hij weg. En koningen pakt hij hun macht af. Maar gewone mensen maakt hij belangrijk. Arme mensen geeft hij veel, maar rijke mensen krijgen niets. God is zijn liefde voor Israël niet vergeten, daarom helpt hij zijn volk. Dat had hij al beloofd aan onze voorouders, aan Abraham en aan iedereen die na hem kwam. Wij noemen dat de lofzang van Maria. En terecht. Omdat ze eer en dankbaarheid naar God uit. Maar het is net zo goed een revolutionair lied. Een lied dat vertelt van een komende verandering, waarin honger en onderdrukking omgekeerd worden. Het vertelt van een komende revolutie. Bijna lijkt het lied wel een beetje op de Marseillaise. Iets wat wij ook zingen als we in opstand komen tegen terrorisme en dergelijke. Dus laten we eens kijken naar de situatie van toen. Geen lied staat los van zijn omgeving of de tijd waarin het geschreven is. Dat is met de Beatles zo, dat is met ieder lied zo, zelfs met Marco Borsato. We zingen over datgene wat ons bezighoudt. En dat was toen ook. Dus het is goed om eens te kijken naar de situatie toen. Waarom werd dit lied gezongen? En waarom die woorden? Wie was Maria? Nou, Maria was gewoon een boerenmeisje van 15 à 16 jaar. Misschien zelfs jonger. Wij noemen haar Maria omdat in het Oude Testament, of het is een Nieuw Testamentische naam, in het Oude Testament heet dat gewoon Mirjam. Eigenlijk werd ze Mirjam genoemd. Mirjam betekent verzet. Ook weer zo'n referentie aan de rebellie, aan de revolutie die komt. Mirjam is weer vernoemd naar Mirjam, de zus van Mozes. Een van de beginnende leiders van het volk Israël. Mozes leidde het volk Israël uit Egypte. En toen ze uit Egypte bevrijd waren, zong zijn zus, Mirjam, ook een lied van bevrijding en van ommekeer. En het is heel opmerkelijk, dat lied van Mirjam toen en dat lied van deze Mirjam, van Maria, lijkt heel veel op elkaar. Daartussen zit nog een lied. Het lied van Hanna. Toen Samuel in de tijd van stilte van God weer de richters oprichtte. En God weer omkeek naar zijn volk. En die drie liederen hebben eigenlijk dezelfde opbouw. Steeds weer dat God ziet om naar zijn volk, er komt een ommekeer. Maria woonde in Galilea. Galilea was een provincie in Israël waar heel veel heidenen en joden bij elkaar woonden. Ook veel Romeinen. En in Galilea was altijd onrust. Galilea lijkt meer op Rotterdam dan op Lelystad in Nederland. Ik kom uit Rotterdam. 146 verschillende naties wonen in mijn stad. Het is normaal dat je op straat loopt en je hoort meerdere talen. Alle volkeren verzamelen zich in zo'n grote stad. En je snapt het wel, dat moet rustig blijven. We maken ons altijd bang. In een grote stad kan van alles gebeuren. Zijn het niet die groep, dan zijn het wel de Feyenoord supporters die de boel op stelten zetten. Galilea was ook zo'n gebied vol met spanning. En vooral politieke spanning. De onderdrukking van de Romeinen was er. Dus je kind Mirjam noemen, verzet, spreekt van een hoop, een verwachting. Ik wil het anders, dit wil ik niet meer, hier willen we onderuit. Laten we eens kijken naar de overheersing toen de tijd. Maria die leefde in de tijd van de Romeinse koning of keizer Caesar Augustus. Dat is in de geschiedenisboeken na te trekken. Er wordt ook in oudere boeken geschreven over Jezus. Die periode is een waar gebeurd verhaal. Die keizer Caesar, die Caesar Augustus, die hield zijn rijk onder controle met macht, met onderdrukking. Dat deed hij als volgt. Overal in die kleine staten zoals Israël stelde hij vazallen koningen aan. Dus jij mag koning zijn over jouw volk op een paar voorwaarden na. Namelijk, je draagt voldoende belasting af en je zorgt dat er geen rebellie komt. Dus koning Herodes, de koning van de Joden, was eigenlijk een vazal van de keizer. Hij moest ervoor zorgen dat de Joden niet in opstand kwamen. En hij moest ervoor zorgen dat er voldoende geld naar Rome ging. Deed hij dat niet goed, dan was het kopje eraf. Daar viel niet te onderhandelen. Democratie was ver weg. Het gevolg was dan ook dat die onderdrukking gigantisch was. Niet te vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. Als die legers door die landen trokken en ze hadden honger, dan namen ze eten. Maakt niet uit van wie en van wat. Verkrachting was normaal. En we lezen dat ook in de Bijbel met de kindermoord, dat het afschuwelijk is. Dus ze gingen als beesten tekeer. Daar leefde Mirjam of Maria onder. Dat was de realiteit van haar wereld. Er is nog een aspect. En dat is een religieus aspect. Maria was deel van het uitverkoren volk van God. Een nauwe band met God. En al 400 jaar heeft God niet gesproken. Al 400 jaar is de hemel van koper. Er is niemand in jouw omgeving die ooit nog eens een keer een verhoord gebed heeft gehoord. Niemand. En de vraag was, luistert God nog wel naar ons? Is die er nog wel? Wanneer komt die verlossing? Als je dan de verlossing aankondigt, snap je ook waarin dat lied zo gecomponeerd is. Onder zulke omstandigheden schrijft men protestsongs, zoals in de jaren 60. Of de Negro Spirituals, waar de gospels vandaan komen. Die zongen, werden gezongen door slaven, die voortdurend zongen over hun bevrijding, de hoop op bevrijding, die uiteindelijk ook gekomen is. En in dat kader past ook deze lofzang. Maria zingt een lied, er komt een ommekeer. Of nog sterker, de ommekeer is gekomen. En die is ook gekomen bij de geboorte van Jezus. Waar begint die ommekeer mee? Nou, die begint met het bezoek van die engel. Die engel komt met een onwaarschijnlijke boodschap. Je zult zwanger worden. En Maria zegt, pardon, hoe gaat dat gebeuren? Ik ga met niemand in bed. Ik ben wel verloofd, maar dat doen we hier niet. En dan zegt hij, de Heilige Geest zal over je komen. Ook raar. En dan zegt ze, als dit van God is, laat er maar gebeuren wat er gebeuren moet. En dan wordt ze zwanger. En dan zegt Gabriel, die baby moet je Jezus noemen. Dat is de Griekse vertaling. De Hebreeuwse vertaling is Yeshua. Joshua. Yeshua, dat betekent redder. Weer zo'n revolutionair woord. De redder van het volk. En Maria raakt dus in verwachting en moet de schande ondergaan van een voorechtelijke zwangerschap. Dat was in die tijd even anders dan nu. Dat was 100 jaar geleden in Nederland al een schande. Laat staan toen. Dat hield in dat ze hoogstwaarschijnlijk door het dorp weggepest werd. Of gewoon niet welkom was. Of dat de reden is dat ze naar Elisabeth ging, weet ik niet. Misschien had Elisabeth wel een bediening van opvang voor ongehuwde moeders of zo. Ik denk dat dat vandaag de dag zo zou gaan. Of ze ging naar Elisabeth toe om te checken wat die engel gezegd had. Je nicht, je oudere nicht is ook in verwachting. En daar bij Elisabeth, daar zingt ze dat lied. Nou even terug gaan naar, of verder gaan met Elisabeth. De plek waar ze het zingt. Elisabeth is de vrouw van priester Zacharias. Een priester was in die tijd heel belangrijk. Zoals dat vroeger in een dorp in Nederland ook een belangrijke figuur zou zijn. De burgemeester, de dominee en de notaris of de politieagent. Weet je, van die kopstukken die dan in een dorp in toneelstukken ook altijd de hoofdrollen spelen. Ook in die tijd in zo'n klein dorp, of waar ze ook woonde, zal Zacharias een belangrijke positie hebben. Maar er zat een smetje op. Ze hadden geen kinderen. En daar sta je dan als priester, de gezegende van God, zonder dat je een zegen in je huwelijk hebt. En wat zeiden de mensen daarvan? Dezelfde dingen die ze nu nog zouden zeggen. Oh, dat ligt aan jou. In die tijd werd natuurlijk vooral naar de vrouwen gekeken. Je leest in de Bijbel altijd dat een vrouw geen kinderen kon krijgen. Je leest nooit dat een man geen kinderen kon krijgen. Het was vooral een schande als een vrouw geen kinderen baarde. En we kennen dat wel uit de Bijbel met Abraham en noem maar op. Dus Elisabeth was niet zomaar een nicht. Het was iemand die een grote schande met zich meedroeg. En er verschijnt ook daar een engel, iets eerder zelfs. En Elisabeth raakt ook zwanger. En het is de profeet Johannes de Doper die gaat komen. Die de weg voorbereidt voor Jezus. En als Maria dan bij haar komt, dan springt die baby in Elisabeth op en juicht. Of wat hij ook doet, weet ik niet. Ik ben nooit zwanger geweest. Ik zou niet weten hoe dat voelt. In ieder geval, zij herkent erin, hier is het moment. En dan komt die ontmoeting van gezegend ben jij en gezegend is de schoot je schoot en de vrucht van je schoot. En Maria die staat in verbazing, verwondering. En dan zingt ze dat lied. Maria snapt het. Nu is de tijd aangebroken, de revolutie vindt nu plaats. De ommekeer is nu. Helaas. Als God ergens doorbreekt, is er ook opstand. Is er ook tegenwerking. Dat is in jou en mijn leven zo. Dat is wereldwijd zo. Als Jezus op punt staat geboren te worden en geboren is, dan komen de wijzen uit het oosten en die vragen raad. Ze zijn net als ik. Ze denken een koning wordt geboren in een paleis. Komen bij Herodes. En Herodes die schrikt. Een koning van de Joden geboren. Koningen worden nooit geboren. Prinsen worden geboren en dan word je later koning. Snapt het niet. En Herodes voelt zich bedreigd door een baby. Even stilstaan. Dan ben je 40 jaar oud. En dan hoor je dat er een baby geboren wordt. Die de koning van de Joden wordt. Dat dat geprofeteerd is in de Bijbel. En dan voel je je bedreigd. Door een baby. Hoe paranoïde kan je zijn? Hoe bevangen door je eigen macht. Macht wil namelijk altijd zijn eigen macht vasthouden. En macht is altijd bang zijn macht te verliezen. Daarom zal macht Jingle Bells wel leuk vinden, maar niet de lofzang van Maria. En die mengelmoes zie je ook altijd bij kerst in de wereld. Dat is het verhaal van kerst, toen. Wat doen we daar nu mee vandaag? In de situatie nu. Wat voor goed nieuws horen wij hier nou in? Is dat gewoon een saai kerstverhaal wat we horen? Of dat we menen te kennen? Goede nieuws is een ander woord voor evangelie. Het evangelie betekent het goede nieuws. En als Jezus spreekt over het goede nieuws, het evangelie dat hij brengt, dan gebruikt hij 99 van de 100 keer de term, ik breng jullie het goede nieuws van het koninkrijk van God. Van dat andersom koninkrijk. Dat koninkrijk dat gebaseerd is op twee hele simpele geboden. God liefhebben en je naaste als jezelf. Een andersom koninkrijk. Een koninkrijk van ommekeer. Dus de goede vraag is, het is kerst. Waar kan bij mij nu ommekeer plaatsvinden? Waar zou ik het nodig hebben? En dus is het goed om even naar jezelf te kijken. Misschien wordt jouw leven of mijn leven wel gekend door stallen van minderwaardigheid, eenzaamheid, problemen. Een huwelijk dat niet loopt. Je gezin waar communicatie ontbreekt. Kinderen die je niet meer ziet. Je werk, waar het niet goed gaat. De plek van jouw onmacht. Dat wat je ook doet, het lukt niet. Machteloosheid. Jouw pijn. Jouw verdriet. Of jouw armoede. Of jouw honger naar recht. Jouw stal, kunnen we dat noemen. Of misschien bid jij ook al voor je gevoel 400 jaar tegen een koperen hemel. En hoop je daar toch een keer een ster te zien. Een ster die heil brengt in jouw stal en in jouw hopen. Weet je, Jezus komt niet in een paleis en niet in een mooie wereld. Hij komt niet voor de hooggeplaatste of voor de titels. Hij komt voor jou en met name in jouw stal. Jezus komt niet in jouw welvaart. Hij vindt het totaal niet interessant dat ik een Toyota Prius rijd. Daar gaan de discussies bij hem niet over. Hij is ook niet geïnteresseerd in mijn salaris. Hij is geïnteresseerd in mijn nood. Hij is geïnteresseerd in mijn verdriet. Daar wil hij komen. En weet je, Hij kan alleen een revolutie teweeg brengen in jouw leven als jij de stal van je leven openzet. En de tekenen aan de hemel wijzen altijd naar de stal van jouw leven. Alleen wanneer we ruimte maken in onze stal, kan Jezus daar geboren worden. En dan komt hij in onze onmacht, in onze duisternis, in onze eenzaamheid, in onze nood. Daar wil hij jou ontmoeten. En de terechte vraag is dan ook, maar wie ben ik dat God mij wil ontmoeten? God zal Jan wel willen ontmoeten, want dat is een hele heilige man. Dat kan je in alles zien zoals hij zingt. Maar mij? God wil jou ontmoeten. Alleen ben jij bereid je stal open te doen. Misschien ben je net zoals ik, een oude man of een oude vrouw. Misschien ben je een jonge man of een jonge vrouw. Misschien heb je een diep verlangen dat er een ommekeer in jouw leven gaat plaatsvinden. Zoals bij Elisabeth en bij Maria. Die hadden allebei een verlangen, het moet anders. O God, kom in ons leven. Als jij zo'n ommekeer in je leven wil, misschien voor het eerst, misschien op een specifieke nood, dan wil ik je uitnodigen om deze kerst Jezus uit te nodigen in jouw stal. Heel simpel. Hem te vragen of hij wil komen in jouw nood. En dat je een nieuw leven aan gaat vangen. Een leven van zijn koninkrijk. Een koninkrijk dat op zijn kop staat. Wat ik wil doen is het volgende. Zometeen gaat de muziek een lange intro spelen. Dat zal wel een paar minuten duren. En ik wil je vragen om die tijd te gebruiken om eens eerlijk in je hart te kijken. Gewoon eens te vragen van waar zou ik Jezus willen ontmoeten vandaag in mijn leven? Waar mag die komen? Er is altijd wel een nood in ieders leven. En gebruik die tijd om dat stille gebed te doen en heel simpel te vragen. Heer Jezus, wilt u geboren worden in deze nood of in deze situatie? Of misschien wel voor het eerst in mijn leven? En wilt u komen in de stal van mijn leven? Want dan vier je echt kerst.